We openen in deze dienst eerst Gods woord. En dat doen we in het boek van de Psalmen, Psalm 78. En dan van de versen 1 tot en met 11. De schriftlezing van morgen is Psalm 78, vers 1 tot en met 11. En dan lezen we Gods woord als volgt. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig uw lieder oor tot de redenen van mijn mond. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloedig uitstorten van oudsher. Die wij gehoord hebben en weten ze. En onze vaders ons verteld hebben. We zullen het niet verbergen voor hun kinderen. Voor het navolgende geslacht. Vertellende de loffelijkheden van de Heere. En zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft dat hij ze hun kinderen zouden bekendmaken. Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen. En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat ze niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Kinderen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om ten dagen van de strijd. Zij hielden Gods verbond niet en weigerden te wandelen in zijn wet. En zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had doen zien. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor vanmorgen kunt u vinden in Psalm 78 en daarvan de versen 4 tot en met 8. Psalm 78, vers 4 tot en met 8. We zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden van de Heer en zijn sterkte en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob, een wet gesteld in Israël, die onze vader geboden heeft dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken. Opdat het navolgende geslacht die weten zou. De kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen. Dat ze hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat ze niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht. Een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Geliefde gemeente, geliefde doophouders. Psalm 78 is een, wat we wel noemen, een geschiedenispsalm. Een psalm die als onderwerp heeft een gedeelte of misschien ook wel de hele geschiedenis tot dan toe van het volk Israël. Er zijn meer psalmen die de geschiedenis van Israël bezingen. Psalm 105, psalm 106, die zingen ook over de weg die God gegaan is met Israël. Maar dat kun je op verschillende manieren bezingen. Psalm 105, waar we net ook een vers van hebben gezongen, is wat je kunt noemen een hymne, een lofzang. Een lofzang op wat de Heere heeft gedaan voor het volk Israël en hoe hij hen geleid heeft. Psalm 106 zingt daar ook over, maar die doet dat in de vorm van een boetepsalm. Tegenover wat God gedaan heeft, ja, wordt eerlijk beleden wat het volk gezet heeft. Zonde en ongehoorzaamheid. Schuldbelijdenis tegenover God die trouw is geweest. Psalm 78 is ook een geschiedenispsalm, maar heeft weer zijn eigen karakter. En dat zie je gelijk bij het eerste vers. Een onderwijzing van Asaf. Het is een leerdicht. Onderwijs in de vorm van een gedicht. Onderwijs in de vorm van een lied. En onderwijs heeft ook een doel. Degene die onderwijs krijgt, die wordt daarmee gevoed met informatie om daar iets mee te doen. Onderwijs voor het volgende geslacht. Als we onze kinderen naar school sturen om onderwijs te krijgen, dan is het doel dat ze dingen leren, dat ze vaardigheden aanleren en dat ze zo van lieverlee zelf hun plek in de maatschappij kunnen innemen. Nou, het onderwijs dat Asaf geeft in Psalm 78 heeft tot doel dat de kinderen, het volgende geslacht, zou weten wie God is. Wat zijn daden zijn, wat hij gezegd heeft, met het doel dat ze zelf ook hun hoop op God gaan stellen. Dat ze de Here volgen kunnen. En Asaf zingt in deze psalmen, dat is mooi, want het is ook echt een psalm voor de generaties. Grootouders die er vanmorgen zijn, die horen er ook bij. Worden ook ingezet in dat onderwijs. Ouders zelf, het hele volk. Dat grootouders, ouders en kinderen samen de Here zullen dienen. Want God is een koning die een volk wil verzamelen. Een volk dat hem lief heeft en dat mag leven vanuit de zegeningen die hij schenkt en hem daarvoor dankbaar is. De koning verzamelt een volk. En een volk, dat is gegeven met dat woord, bestaat uit allerlei leeftijden. Het thema voor de preek is ook de koning verzamelt een volk. Maar hoe gaat dat dan? Hoe verzamelt hij ze? Welke weg gebruikt hij daarvoor? Nou, dat wordt heel duidelijk aangegeven in Psalm 78. De koning verzamelt een volk, dan begint hij eerst om zijn getuigenis te geven. Het tweede is dat hij ouders gebruikt. En het derde is dat hij zijn belofte geeft. Drie gedachten vanmorgen: als de koning zijn volk verzamelt, dan geeft hij zijn getuigenis, dan gebruikt hij ouders, dan geeft hij zijn belofte. Allereerst, God heeft zijn getuigenis gegeven. Dat onderwijs, dat is ergens op gebaseerd. Wat God eenmaal gedaan heeft en geopenbaard heeft, dat moet bewaard worden en doorgegeven worden aan het volgende geslacht. Nou, wat heeft God gedaan? Wat zijn de dingen die bewaard moeten worden? Wat zijn de dingen die ouders door moeten vertellen aan hun kinderen? Wat moest een Israëliet aan zijn zoon en een Israëlitische moeder aan haar dochter vertellen? Laten zien. Gods getuigenis in woord en daad. Getuigenis en wet. God heeft zichzelf in woord en daad willen openbaren aan Israël, aan Jacob. De dingen die we gezien hebben. Nou, de dingen die de Israëlieten gezien hebben, dan denk je onmiddellijk aan de uittocht uit Egypte. Dat verlossingswerk van God die dat volk uit de slavernij bevrijdde. Maar tegelijkertijd heeft dat volk ook gezien de straf op de zonde. De hardnekkigheid van Farao, maar ook toen ze zelf in de woestijn rondzwierven. Het murmureren, het mopperen, het er niet mee eens zijn. Dus zegen en gehoorzaamheid en straf en zonde, dat hebben hun ogen gezien. En in die grote daden openbaart God wie hij is. En weet u, doopouders, in het doorgeven van die dingen gaat het er niet om dat je een soort geschiedenisles houdt. En dat je zegt, nou ja, toen en toen is dat gebeurd en toen zijn we uit Egypte uitgeleid en er waren 10 plagen. Nee, het gaat erom dat je je kinderen doorgeeft, dat moesten Israël doen. De Heer heeft ons uit Egypte bevrijd. Ons uit Egypte bevrijd. En wat betekende dat voor ons? Bekend maken aan je kinderen dat God de hemel en de aarde geschapen heeft, niet maar alleen maar als een feit. Maar wat betekent dat voor ons? Dat hij onze schepper is, dat hij ons op deze aarde gezet heeft, dat hij ons leven geeft. Dat heeft een bedoeling. Dat is niet alleen maar een feit, dat heeft een doel. Wat betekent het voor ons? Het doorgeven van Gods grote daden, dan gaat het om het bekendmaken wie de Heere is voor zijn volk. Voor mensen. Voor zondaren. En dan snap je dat ook zo'n Psalm 106 gedicht kan worden. Wie God is tegenover ons. Zondige, gebrekkige, trouweloze mensen. Hoe hij is voor mensen, dat er een volk komt dat hem toch lief gaat hebben, juist om wie hij is. God heeft zijn getuigenis gegeven, God heeft zijn wet gegeven. En misschien kun je het nog het beste zo samenvatten. Het onderwijs dat een Israëliet moest geven aan zijn eigen kinderen, of grootouders die dat moesten geven aan hun kleinkinderen, want die werden er ook bij betrokken, dat komt vanuit de verwondering. Dat hoor je in deze psalm ook, de verwondering. En de verwondering raakt altijd een snaar. Dat er iets meer is dan alleen maar feiten. Hij heeft ons uit Egypte uitgeleid. Jacob heeft hij zijn getuigenis gegeven. Israël, een wet. Daar klinkt de verwondering in door, hoor u dat? Want Jacob, dat is die naam die zegt bedrieger, leugenaar. Dat was die man die dacht van ja, er is wel een belofte, maar ik kan er niet bij, dus ik ga het zelf wel even regelen. Ik zal zelf de dingen wel even ordenen in mijn leven. Ik kan het wel zonder God. En hij bedroog zijn vader. En hij stal het eerstgeboorterecht van zijn broer. En wat houdt hij over? Niks. Hij rent weg. Hij moet vluchten. God kijkt naar hem om. God van Jacob. Daar hoor je de verwondering. Hoe kan het bestaan dat een mens die God zo voor de voeten loopt, nog opgezocht wordt door God? Een wet aan Israël. Dat is diezelfde Jacob. Maar dan heeft hij een nieuwe naam gekregen, omdat God een nieuw begin gemaakt heeft. Nou, als God een nieuw begin maakt in je leven, dan is dat tot verwondering, toch? Hoor wat God aan mij heeft gedaan. Aan mij. Ja, niet aan mij, maar aan mij. Een God van genade. Nou, die verwondering in het onderwijs naar je kinderen. Dat is de bedoeling wat Asaf hier aangeeft in Psalm 78. Een wet en een getuigenis. Wat heb je gezien? Wat heb je gehoord? Wat heeft God bekendgemaakt? En als dat in je leven gaat spelen, echt wortels krijgt, dan kan het niet anders zijn dan dat je dat in de verwondering doet. De Heer is een groot en genadig en rechtvaardig God, dat hij naar ons en onze kinderen omkijkt. Dat je Job op schoot neemt en een kinderbijbeltje neemt en leest. Maar moet je juist horen wie de Heer is. En hoe goed hij ook voor jou wil zorgen. Dat hij ons lief heeft, ondanks wie wij zijn, om Christus wil. Kijk, en uit de verwondering wordt ook de gehoorzaamheid geboren, toch? Ken u dat? Uit de verwondering wie God is, ook de gehoorzaamheid geboren wordt. Uit de verwondering dat God heilig is. En rechtvaardig, zuiver en rein en dat je daar niet bij past vanuit jezelf. Met al je zonden en verkeerde dingen. En dat dan toch God een God is die vandaag aan ons allemaal heeft laten zien. U en uw kinderen in zonde ontvangen en geboren en allerhande ellendigheid zelfs aan de verdoemenis onderworpen. U kunt uzelf niet uit het moeras trekken. En dat u in het moeras ligt is onze eigen schuld. Maar God buigt zich over dat moeras heen en strekt zijn handen uit in genade om ons te redden. Nou, wie daar niet verwonderd van wordt, die snapt het niet. En die moet maar bidden of die het mag gaan snappen. En zo gebruikt God ouders, zo gebruikt God grootouders, om dat uit te leggen. Wat is de zegen als je een opa of een oma hebt die mag getuigen van wie de Heer is. In moeite, in verdriet. In teleurstelling, in rouw, en toch mogen zeggen, de Heere heeft aan mij gedacht. Niet dat je op alle vragen een antwoord hebt naar je kinderen, nee. Maar dat je met je kinderen ook op de knieën mag en de vragen bij de Heere neer mag leggen. En laten we ons daarin dan niet vergissen, gemeente. Het is niet een optie om onze kinderen hierin onderwijs te geven. Het is een inzetting. De Heere heeft de vaderen geboden dat ze hun kinderen zouden bekendmaken. Want de daden van God hebben eeuwigheidswaarde. En ik trek maar gelijk de lijn even door naar het Nieuwe Testament, wat uiteindelijk God heeft laten zien in de daden van verlossing is het geven van zijn eigen zoon. Opdat zondaren, goddelozen, door het offer van Christus verzoend zouden worden met een heilig God. Die daad, eeuwen teruggedaan, heeft eeuwigheidswaarde. En daarom is het geen optie van zou u dat misschien willen doorvertellen aan uw kinderen. Maar omdat God weet dat die daad waarde heeft voor iedere generatie, geeft hij ons als ouders de opdracht om dat te doen. Omdat hij ook onze kinderen zoekt en lief heeft en erbij wil hebben. En hij ons als ouders wil gebruiken, als grootouders wil gebruiken om het door te geven. En dan mogen we nog meer vertellen dan een Israëlitische vader kon of een Israëlitische moeder kon vertellen aan hun kinderen. We mogen vertellen van de vervulling van beloften. We mogen vertellen van ja, als een Israëlitische vader aan zijn kinderen moest uitleggen als ze Jesaja aan het lezen waren, ja, er zal een Messias komen. En die Messias die zal het werk doen wat wij niet kunnen doen. En we hopen op de vervulling van die belofte. En we bidden of die Messias mag komen. En ik leer je meebidden om de komst van de Messias. Daar mogen wij als ouderen onze kinderen wijzen. Kijk, in Jesaja werd het geprofeteerd. En in Lucas 2 gebeurt het. En hij is een licht van de heidenen. En de Israëliet kon het zich nog niet voorstellen wat dat nou precies moest betekenen. Licht voor de heidenen. Ja, hij zal ook betekenis hebben voor Filistijnen en voor de Babyloniërs. Maar hoe precies kan ik je nog niet uitleggen, kind. Maar wij mogen het zeggen. Hij heeft betekenis ook voor ons, Nederlanders. Omdat hij ook ons het licht van het evangelie heeft willen geven. We hebben zoveel meer te vertellen aan onze kinderen, onze kleinkinderen. En dan niet als feiten, maar vanuit de verwondering. Jezus Christus, ik heb hem mogen ontmoeten in het gebed. Ik heb hem mogen ontmoeten in het woord en hij heeft tot mij gesproken en hij heeft het me geschonken. Ik was zijn liefde niet waard en toch zocht hij me op en ik heb het mogen beleven ook. En de beleving van de genade geeft altijd weer de verwondering. Ook in het Nieuwe Testament. Mijn ogen hebben Gods zaligheid gezien. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. En zo wil de Heer ons gebruiken als ouders om het volgende geslacht te brengen bij Christus voeten. Hij die gestorven is, toen en daar, op Golgotha. Ja, feiten, maar met eeuwige betekenis. Begraven, feit. Want een geweldige kracht komt daaruit naar de gelovige die aan de rand van een graf staat en een geliefde moet begraven. Als je mag weten dat hij in het geloof gestorven is. Dat graf zal diegene niet vasthouden. De Heer Jezus die zijn armen om kinderen heen sloeg om ze te zegenen. Wat een geweldig feit waar je troost uit mag putten. Als je zelf een dochter uit handen moest geven. Maar dan wel in zijn handen. En de beleving van die troost dat Christus leeft, opgestaan is, in de hemel is, om daar altijd te bidden, dat je samen met je kinderen, kleinkinderen bidden mag en je zo neer mag leggen op de voorbeden van God de Zoon, opdat ze ook hun hoop op God zouden stellen. En dan komt dat gedicht van Psalm 78 op een punt waar je als ouders misschien ook wel eens helemaal klem kan zitten. Dat onderwijs dat gebruikt wordt door de Heere, opdat zij ook hun hoop op God zouden stellen. En dan heb je dat gedaan en dan heb je ze verteld en dan heb je ze te willen voorleven en dan doen ze dat niet. Die pijn moeten we bij de Heere brengen. En dan is het ook opnieuw, gemeente, de roepstem om gemeente te zijn. Om daar ouders met die pijn niet alleen te laten worstelen. Maar die gedoopte kinderen die hun hoop nog niet op God stellen, mee op te dragen in het gebed. En mee te bidden voor elkaars kinderen. En ook als gemeente gebruikt te mogen worden als een instrument. Misschien kom u een van die kinderen nog wel eens tegen. Gewoon ergens op het werk of op de veiling of waar dan ook. Dat je een bruikbaar instrument mag zijn om mee te helpen met die ouders die hun eigen kinderen misschien lastig meer kunnen bereiken. Misschien zijn die ontmoetingen wel gegeven door de Heere, toch? Dat de paden elkaar kruisen en dat je zo iemand nog eens tegenkomt. Ja, je ziet hem niet meer in de kerk, maar je komt hem nog eens tegen. En zegt het nog eens, joh, ik mis je. Ik ben je kwijtgeraakt. Als we zo ook biddend opstaan en vragen, Heere, laat me vandaag iemand mogen ontmoeten waar ik iets kan doorgeven van de daden en van het getuigenis dat u gegeven hebt. Moet u eens opletten. Als we ons zo als een biddend instrument in handen van de Heere leggen, hoe de Heere dat zou willen zegenen. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer op die weg, in die weg ook een gemeente gebruiken wil om elkaars kinderen de grote daden van God te vertellen. Dat ze niet alleen maar zouden weten, maar dat ze zouden doen, betrachten. Met hun hele hart ook God lief leren krijgen, volgen, dienen, aanroepen. En dat ze de levende God lief krijgen en volgen. Want, ja, en dat is met onderwijs toch? Je kunt natuurlijk als je leraar bent altijd wel de leuke leraar willen zijn die nooit straf geeft. Waarbij je de kinderen van alles en nog wat kunnen uitspoken. En dat is zo'n geweldige leraar, die heeft niks in de gaten. Maar dat is niet goed. Asaf wil een eerlijke onderwijzer zijn. En die is ook eerlijk in wat hij zegt en getuigt. Want het doel van wat de Heer ons gebruiken wil, is dat die kinderen, dat volgende geslacht, ook hun hoop op God zouden stellen. Zelf zouden ontdekken wie de Heer voor hen is. En uit die vreugde en uit die vrede met God door het bloed van Christus ook mogen leven tot zijn eer. Maar echte liefde waarschuwt ook. Toch? Is je kind aan het spelen met een bal op straat en die bal die rolt op straat en er rijden auto's over die straat en je kind rent er zomaar achteraan. Wat doe je dan? Zeg je dan, ja, ik hou zoveel van mijn kind en daarom wil ik het niet storen in zijn spel. Misschien wordt hij er verdrietig van, misschien wordt hij er boos om als ik hem bij zijn kraag trek en zeg, joh, niet zomaar overrennen. Ik denk dat we een probleem zullen krijgen met de kinderbescherming als we ze niet terugtrekken en waarschuwen. En misschien zelfs wel straf geven. Joh, als je nog één keer zomaar de straat overrent, dan mag je voorlopig even niet meer op straat spelen. Echte liefde trekt ook terug en waarschuwt, toch? Je zoekt het behoud van je kind. En dat kan moeilijk zijn en daarom nogmaals de onderstreping dat we als gemeente daarin ook aan elkaar gegeven zijn. Om mee te bidden en mee te spreken. En ik weet zeker dat als er ouders zijn die zulke kinderen hebben, het u echt niet kwalijk nemen als u hun kinderen ook eens aanspreekt. Is even als het ware in de kraag vat en zegt, joh, zo niet joh, zo niet. Ik denk dat ze er alleen maar dankbaar mee zijn. En daarom zegt Asaf ook, dat onderwijs heeft tot doel dat die kinderen niet worden als een voorgaand geslacht. En dan staat er zo'n zinnetje in één keer tussen, in vers 9. De kinderen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om ten dagen van de strijd. En dan zeggen commentaren, nou ja, dat staat tussen haken eigenlijk. Dat hoort er niet bij, dat is eigenlijk zomaar per ongeluk tussengekomen. Maar vers 10 zegt toch wel iets erover, nietwaar? Zo gaat dat. Zo zijn wij mensen, dan gaan we de strijd in en dan hebben we misschien nog wel gebeden om hulp en om kracht en of we de overwinning mogen behalen. En dan kom je terug van de strijd. En dan vergeet je helemaal van wie je de overwinning hebt gekregen. Wij hebben gewonnen. Wij waren sterker dan de vijand. Wij zijn ze te slim af geweest. Onze strategie heeft gezegevierd. Nee, God gaf het. God niet vergeten als het goed gaat. God niet kwijtraken als er voorspoed is. Niet zeggen, dat was een goede handel. Dat heb ik slim aangepakt. Of dat hebben we toch maar met hard werken voor elkaar gekregen, natuurlijk. De inspanningen, maar van wie kregen we de kracht? En van wie gaf de zegening over ons werk? Niet als we terugkomen met goede verdiensten, thuiskomen met de gedachte en met het antwoord, dat hebben wij goed gedaan. Maar de Heere de eer geven. Dat is ook tot voorbeeld van je kinderen. Als je zegeningen ontvangt om de Heere ervoor te danken, dat kwam uit Gods hand. Opdat ze hun hoop op God zouden stellen en niet als een vorige generatie ook God zouden vergeten. Als het tegen zit, denken, God is er niet. Hoort toch niet. Als het goed gaat, God vergeten en zeggen, dat hebben we zelf gedaan. Zo zitten wij mensen van nature in elkaar. Maar God wil onderwijs gebruiken om ons dat af te leren. Onderwijs, wat Asaf hier geeft, is heel duidelijk het onderwijs in de brede en de smalle weg. Want er zijn maar twee wegen voor ons en voor onze kinderen. En dat is dat ook onze kinderen onderwijzen in het feit dat er een brede weg is. Met van alles en nog wat. Voor je hart en voor je begeerte en voor je verstand en voor je genot. En dan ook eerlijk waarschuwen. Die brede weg dat van het gemak loopt uiteindelijk uit op de buitenste duisternis. Dat is niet om bang te maken. Om eerlijk te zijn. Zo'n auto die over de straat heen rijdt met te veel snelheid is gevaarlijk. Is niet om bang te maken in de eerste plaats. Nou ja, aan de andere kant, als ze bang zijn voor voorbij scheurende auto's, is het ook niet zo erg, toch? De Heer Jezus, die de openbaring van Gods liefde is, is de enige profeet die ook zo scherp gepreekt heeft over de hel. In alle eerlijkheid en liefde. En wie zou de Heer Jezus ervan beschuldigen dat hij hard was geweest? Liefdeloos. Nee, de Heer Jezus heeft in alle liefde heel eerlijk gezegd. Er is een plaats waar het vuur niet gedoofd wordt en waar de worm niet sterft. En die bereid is voor de Satan en zijn volgelingen, de brede weg. Maar de boodschap die de ouders en grootouders hebben is allereerst een positieve. Dat zie je heel duidelijk in deze psalm. De boodschap die we door mogen geven aan onze kinderen begint met hoe goed het is de Heere te mogen kennen. Hoe goed het is om in zijn wegen te gaan. Wat een zegen het is als je hem mag kennen door het geloof. Om in afhankelijkheid van hem te leven, dat hij zorgt. Dat is toch de boodschap van de Heer Jezus ook geweest. Dan zie je musjes hippen op de straat en dan zegt de Heer Jezus, kijk nou naar die musjes. De Vader in de hemel zorgt voor ze. En bent u niet veel meer waard dan een paar musjes? Met andere woorden, zou u niet mogen vertrouwen erop dat de Heer ook voor u wil zorgen als u in afhankelijkheid van hem leeft? Of kijk naar de bloemen. Wat doen die nou eigenlijk? Die werken niet, die spannen zich niet in. Ze groeien van wat ze krijgen. En ze zijn prachtig en ze zijn mooi, maar... En zegt de Heer, zelfs Salomo in al zijn pracht en praal was, is nog niet mooier geweest, haalt het niet bij bloemen. Nou, als de Heer in de hemel nou zoveel zorg besteedt aan bloemen, om ze tot zijn eer te laten bloeien, hoeveel te meer mag u dan, geschapen naar het evenbeeld, naar het beeld van God, hopen op zijn genade om voor zijn aangezicht te bloeien? Positieve boodschap naar onze kinderen. Dat allereerst. Wel een eerlijke boodschap. Want dat verbond dat God geeft met zijn belofte vraagt, eist een nieuw godzalig leven. Nee, we moesten maar niet denken dat we het zoveel beter zouden doen dan Israëlitische vaders en moeders. En wie een keer eerder aan de doopvont heeft gestaan en kijkt hoe zijn opvoeding eruit ziet, die moet toch ook maar eerlijk zeggen, heb ik het nou zoveel beter gedaan dan zo'n Israëlitische vader of moeder? Is er nou zoveel eerder van terechtgekomen van wat ik beloofd heb? En misschien staan jullie hier ook wel zo opnieuw die belofte afgelegd en dat je terugkijkt en zegt, ja, nu ben ik er toch wel iets verder in gekomen dat ik het echt niet van mezelf moet verwachten. Maar het van de Heer nodig hebt. Nou, wat een wonder als je dan hier zit en stond, dat je weten mag dat dat verbond in elkaar haakt. Wat God aan Eva beloofde, heeft hij ook aan jullie zelf beloofd. Alles wat je ontbreekt, schenkt hij je als je met lege handen komt en het smeekt. Mild en overvloedig. Dat mag je aan Eva en Job voorhouden, dat ze het van de Heer mogen vragen. Nou, als je dat aan je kinderen mag vertellen, dan betekent het dat de Heer het ook tegen jullie gezegd heeft. Vraag het van mij. Alles wat je nodig hebt in het voorgaan, in het voorbidden, in het voorlezen. Om zo een bruikbaar instrument te zijn in Gods handen. Een bruikbaar instrument. Daar geeft God zijn belofte voor. Want dan kun je de psalm lezen helemaal in de lijn van een opdracht. En het is ook een inzetting en het is ook een opdracht. En we hebben dat ook van de Heere te doen. Maar wat God in zijn woord als een opdracht geeft, daaraan vooraf gaat altijd zijn belofte dat hij daarin alles wil geven wat nodig is. Zo is de Heere. Uw zonden moeten vergeven worden. En daaraan vooraf gaat de belofte dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Leef tot eer van mijn naam. En daaraan vooraf gaat de belofte dat de Heer Jezus de wet heeft vervuld en dat je het van hem mag ontvangen. Nou, ook hier de opdracht om onze kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. Een opdracht. Dat wordt voorafgegaan aan de belofte. Want als je het nou terugredeneert, gemeente. Als God ons, als ouders, grootouders, een opdracht geeft om onze kinderen erbij op te voeden, het ze in te prenten. Wat zou daar nou achter zitten? Wat zou er nou achter zitten als God zegt, doe dit nou? Er kan niks anders achter zitten dan dat God zelf het zo graag wil. Dat God zelf zo graag onze kinderen de kennis wil geven van wie hij is, Vader, Zoon en Heilige Geest. En de kennis wil geven wat de Vader doet. Ze tot zijn kind aannemen en voor hen zorgen. Het kwade dat in hun leven op hun pad komt, van hen weghouden. Of als dat gebeurt, ten beste keren. Zodat ze er geestelijk verrijkt door mogen worden. Dat God de Zoon zegt, ik wil al die zonden in mijn bloed wassen en je heiligen en reinigen en je tot een bruid maken die straks voor de Vader en de troon mag staan in glorie en het eeuwige leven mag ontvangen. Daar zit achter dat de Geest zo graag wil om in ons hart te komen en te werken en daar opruiming te houden en plaats te maken voor het werk van Christus. Ons te heiligen, ons alles te leren in dit leven wat nodig is om Christus te volgen. Bidden, geloof, hoop, liefde. Dus die opdracht die God ons geeft als ouders, daar zit achter dat God zelf zo graag onze kinderen bij zich wil hebben. Daar zit dit achter wat Jeremia al mocht profeteren in een hoofdstuk 29, het 11e vers. Want ik weet de gedachten die ik over u denk. Gedachten van vrede en niet van kwaad. En dat ik u geef het einde van uw verwachting, van uw hoop. Achter de opdracht aan ouders zit de wens van de koning om een volk te hebben. Dat hem lief heeft en dient. En dat is zijn eigen werk. Dat is het werk van de Vader dat hij beloofd heeft aan de Zoon. Als hij zijn leven gesteld zou hebben tot een schuldoffer, dan zal hij een volk krijgen. En dat is de belofte die de Vader aan de Zoon gegeven heeft en die uitgewerkt wordt door de Geest, want die gaat ze nu trekken. Dus dan mag je als ouders alles verwachten van de Heilige Geest. Van de Geest die het ons leert en die het uit Christus neemt en het ons schenkt. En dan is de doop zo'n geweldige troost. Zo'n fundament waar je op mag pleiten. Waar je je gebeden op neer mag leggen. Ook ouders die hun kinderen hebben zien afdwalen. Dat verbond wordt door God nooit verbroken. En dan is er alle reden om als ouders dat verdriet, maar ook de hoop die er is in God, neer te leggen op die belofte. Vader, Zoon en Heilige Geest, maak uw woord waar in hun leven. En als we zo de Heere zoeken en in ons gezin de Heere zoeken, staat ons de beste, meest bekwame en meest gewillige gezinshulp terzij. Als we zo deze opdracht biddend waarnemen, dan wil de Heere zelf achter onze opvoeding gaan staan en daarover zijn zegen gebieden. En dan hoeven we niet meer te zijn dan bruikbare instrumenten. Instrumenten die God gebruiken kan. Ja, wat is nou een bruikbaar instrument? Een bruikbaar instrument is als het doet wat degene die dat instrument hanteert ermee wil bewerken. Een hamer in de hand van de timmerman, als die doet wat die timmerman waar die het voor nodig heeft, dan is die bruikbaar. Als we ouders zijn in de handen van de Heere, die doen wat God wil, waar hij voor ons wil gebruiken. Waarvoor hij ons wil gebruiken. Heere, maak mij dan een bruikbaar instrument. Laat mij gevormd worden zo dat u er in het leven van mijn kinderen mee kan uitrichten wat u wil. Nou, dat gebed, dan moet je het zelf ook weten, toch? Wie de Heer is. Moet je zelf ook die grote daden kennen. Dan moet je zelf iets van die verwondering weten. Nou, dat wil de Heer niets liever schenken. Door zijn woord en door zijn geest. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En dan is het geweldig mooi. Is het toch een geweldige zegen. Als je zoiets door mag geven aan een ander. Zullen we dat ook voor elkaar bidden als gemeenteleden? Niet elkaar, alleen maar voor elkaars kinderen, maar ook voor elkaar als ouders of als grootouders. Heren, Laten we samen in uw handen bruikbaar zijn voor het volgende geslacht. Wat is er mooier, wat is er heerlijker dan dat de gemeente gebruikt wordt door God tot heil van onze kinderen. Tot heil van die kleintjes in de oppas. Dat we het beleven, zouden mogen beleven dat die straks nog een keer hier vooraan mogen staan en zeggen ja. Jezus Christus is ook mijn Heere en Heiland en ik wil Hem volgen in mijn leven. Dat is toch onze hoop? Dat is toch ons verlangen? Nou, als de gemeente zo gebruikt mag worden tot heil van de volgende generatie, wat is dat een geweldig wonder, een geweldige zegen, dat zij hun hoop op God zouden stellen en de Heere niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Wat zou het geweldig zijn als we dat zouden mogen beleven. Dat Job en Eva straks hier nog een keer staan. En zeggen ja, de liefdedienst van God. Daar heb ik zin in gekregen. Ik heb er zin in gekregen, want ik had grootouders die er ook zin in hadden. En ik heb het gezien wat dat was bij hen. Om de Heere lief te hebben boven alles. Bij mijn eigen ouders heb ik het ontdekt hoe goed het was. Om de Heere te zoeken en naar zijn wil te leven. En nu wil ik in dat spoor zelf verder. Zou dat geen geweldige zegen zijn? Zou dat niet heerlijk zijn als we straks nog eens een keer terug mochten denken aan deze 24e juni? En dat we tegen elkaar mogen zeggen, God heeft die belofte waar willen maken. Niet onze verdiensten, maar heeft ons genadig willen gebruiken. Ook voor het eeuwige heil van Eva. Laat dat ons gebed zijn, gemeente. En laten we zo pleiten op zijn trouwverbond. En zo tot eer van een drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, steeds weer onze kinderen opdragen aan de Heere. Amen.